Dat wordt dan vanmiddag half 1. En dan wou ik graag proberen daar met je door te rekenen. Afrekenen doen we vanmiddag. Dat zie je wel. Hoe langer we wachten, hoe duurder het wordt. Dus ik wacht nog maar even. Dan zou ik nu zeggen, broeder van de Brink, we gaan meteen beginnen. We prikken ongeveer op een half uur. Zetten jullie even je klokje erop. En sterkte, joh. Ja, even over de opname. Ik heb het al zo even gezegd, maar ik wil het herhalen. Broeder Knotters, die heb ik uitgenodigd om een band voor ons te willen opnemen. Ja, dan moet je even luisteren graag. En die zal een moederband draaien en die wil ze ook voor ons vermenigvuldigen. Is niet zo, broeder Knotters? Dat kost heel weinig. En hij doet dat met vakkennis. Dus ik heb voorkomen, paar staan er al op. Maar als hier 30, 40 recorden staan, wordt het een beetje rommelig. Eén en nog een paar reserve. Broeder Knotters, alvast hartelijk dank dat u het voor ons verzorgt. Jo, ga je hand.
Het is fijn om deze dagen te openen en te mogen openen nadat onze broeder Roze al enkele dingen heeft gesproken. En hij heeft ook duidelijk gemaakt dat wat ons verenigt ligt in onze denkwereld. En dat is eigenlijk de kracht van ons en ook in het natuurlijke leven de zwakheid. Wij zijn niet sterk. Oh, ik dacht dat er wel een muziek.
Wie hoort het niet? Nou, dat helemaal. Ik dacht dat er iemand gaat horen. Dan zal ik van de week een beetje op moeten winnen. Jo, doe je best.
Dat heb ik daar niet voor. Dat komt niet.
Nee, we hebben geen speaker hier.
Nee. Ik zal trachten dan het wat duidelijker te doen. Ik ben blij dat broeder Roze al duidelijk gezegd heeft dat wij hier verenigd zijn op grond van een denkwereld. Dat is onze kracht, want in een denkwereld daar doe je de eeuwige dingen mee aan. Onze organisatorische kracht is minimaal. Maar daar kunt u ieder het uwen over denken, maar ik hecht er ook niet zoveel waarde aan als we maar gelijk op denken en het samen dat doel bereiken. En om deze conferentie, zou ik al zeggen, te openen, heb ik de tekst genomen uit de Openbaring 21, vers 5, waar staat: zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat gaat dus over herstel. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En ik moet me dus zeer beperken op instigatie van onze broeder Roos, en dat zal ik dan ook doen. Bij het begin staat er: in de beginne schiep God de hemel en de aarde nu was woest en ledig. Als u de transcriptievertaling leest, dan staat er: in een begintoestand had God de hemel en de aarde geschapen. En de aarde is geweest ontzettend chaotisch. Ik zie de aarde bij de schepping als een soort maanlandschap. Dat is de begintoestand geweest. Zoals een beeldhouwer een vormeloze klomp steen neemt om dan eraan te beginnen. En dan weten wij ook dat God een denkwereld heeft gehad ten opzichte van de aarde, en hij heeft daar ook het leven in gebracht. En als er sprake is van vernieuwing, dan is er ook sprake van leven. Want alleen waar leven is, is vernieuwing, is herstel, is een groei. De begintoestand van de aarde was zeer goed. Het zaad staat er, zat in de grond en was nog niet zichtbaar. Er waren enkele dieren. Die transcriptievertaling zegt: al het veldgewas bleek nog niet op aarde. En al het kruidensveld was nog niet ontsproten, het zat erin. En wat erin zit, komt er altijd uit. En zo is het met de mens ook gegaan. De mens is goed. Hij was goed geschapen, maar het was een begin. En daar moest uitkomen de geestelijke mens. En hoe kon dat? Omdat er leven in zit. En waar leven is, daar is ontwikkeling. En dat proces van de ontwikkeling van de mens is doorbroken door de zonde. En de duivel overgenomen over deze wereld. Hij zelf was eerst gevallen. En waarom was hij gevallen? En waarom wordt hij niet hersteld? En waarom worden wij wel hersteld? De duivel zijn toegewezen plaats niet kende. Dat is een van de belangen die je niet weet, die jou toegewezen is. Want er staat dat hij een beschuttende cherub was. Dus een dienende engel. En als u even nadenkt, wie moest hij dienen? En dan zouden velen zeggen, ja, hij moet natuurlijk God dienen. Tot onze dienst. Maar dat was toch niet de eerste bedoeling. God had de mens bestemd om daarin te gaan wonen. Dus de duivel was aangewezen om de woning Gods te beschermen. En daarom was hij een beschuttende cherub. Kijk, dat was zijn oorspronkelijke bedoeling van God. Jij zult de mens moeten beschermen, want in die mens komt God te wonen. Dat is een proces dat God wilde ontwikkelen. Maar hij heeft dat niet gewild. Hij wordt vergeleken in Ezekiel 31 met een ceder die aan een diepe watervloed staat. En zoals alle bomen doen, haalde hij zijn water uit de oneindige grote vloed. Dat is de geest van God. God die geest is. En van daaruit ontwikkelde zich die engel tot een geweldige macht. En dan zegt de Ezekiel, en weet je waar het nu misgegaan is? Hij groeide zo hard dat hij met zijn top, met zijn kruin in de wolken kwam. Hij stak in de wolken. Dat de wolken het beeld zijn, Jezus Christus. Hij wil nog altijd zijn hoofd steken in de wolken, in de mens. En dat is zijn beginzonde, dat is de zonde tegen de Heilige Geest, tegen het plan van God. Tegen het oorspronkelijke plan. En daarom heeft God hem verstoten vanwege zijn hoofdij. Omdat hij zijn top in de wolken stak. En daarom gaf ik hem over, staat er dan in Ezekiel 31, in de Septuagint, aan een prins onder de volken. En dat is Jezus Christus. En de gewelddadigste onder de volken, dat is de gemeente, velde hem. Voor de duivel is geen herstel. Voor de duivel is geen vernieuwing. Hij is verkeerd gaan werken. En al zijn kracht, die wordt ingezet om in een verkeerde richting te werken. Hij heeft gemeend, ik zal boven de wolken opstijgen. Ik zal door die wolken heen dringen. En hij wordt neergestoten. De mens is wel zondig, maar hij kan zich toch verlustigen in de wet Gods. Zijn geest kan positief denken. En hij kan zich verblijden in dat geweldige plan van God, dat hij op de troon van God komt. In de tijd die de Heer hem bekendgemaakt heeft, dat alle dingen aan ons zullen worden onderworpen. Herstel, daar gaat het vanmorgen over. Onze broeder de Groot die neemt het vanavond in de praktische kant. Ik neem het vanuit de schrift toegelicht. Herstel is een functie van de levensgeest. Alles wat een geest heeft, bergt in zich het herstel en de vernieuwing. Dat kan iets opbouwen. Dat kan activiteiten ontwikkelen. Vandaar dat ook het herstel was in de schepping, in het Lam Gods en in de Heilige Geest. En wanneer begint dat herstel zich nu te realiseren, duidelijk te worden? Dat is bij Johannes de Doper. Want Johannes de Doper wees de hersteller aan. Hij sprak over het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegnam, en hij sprak over de Heilige Geest, waarmee wij zouden worden gedoopt. En in Johannes, de Heer die zegt van Johannes, hij is de Elia geweest. Hij is gekomen, de Elia. Elia, dat betekent God is Heer. El, God, is Yahweh. God is Heer, God is Yahweh. Dat is de naam van Elia en dat was ook de naam van Johannes de Doper. En God, dat betekent, hij, er had ook kunnen staan, mijn inspirator is Yahweh. Johannes de Doper was de eerste die heel duidelijk opving de inspiratie dat het herstel begon. Want hij werd geïnspireerd door God zelf. De Farizeeërs verwachten ook Elia. Zij verwachten ook een hersteller. Op grond van Malachi. Zie, ik zend u de profeet Elia. Voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vader terugbrengen. Maar Jezus sprak, Elia is gekomen. Elia betekent dus, mijn God is Heer. Dat riep ook het volk op de Karmel. De Heere is God. Dat wil zeggen, de Heere, Yahweh, is onze inspirator. En hij is het voorwerp van onze aanbidding. Mijn inspirator is Yahweh. En dan willen wij dit overnemen. Ook Elias zijn. Want de Heer zegt, Elia is wel gekomen, maar hij zal ook nog komen. Die mensen die zullen zeggen, mijn inspirator is God, is de Heere. Johannes zegt daarom, ik ben een stem van de roepende, en roepende met een hoofdletter. Ik ben een stem van de inspirator. En God spreekt door mij, en zijn geest spreekt in mij. En daarom is hij de eerste die het herstelplan bekend maakte. Hij wees het lam Gods aan. Hij sprak over de schuld die weggenomen werd. Hij sprak over degene die komen zou en zou dopen met de Heilige Geest. Hij ging voor de hersteller uit, totdat de echte Elia kwam. En Jezus bracht een vernieuwingsleer. En wat ons verenigt, is de leer van Jezus Christus, zijn evangelie, van het herstel, van de vernieuwing. Want na Jezus Christus komt een hele lange rij van herstelde mensen en van herstellers. Eerstelingen, zegt Jacobus, van een vernieuwde schepping. Jezus Christus was het begin van de herschepping Gods. En daarom is hij de waarachtige getuige. En herstel heeft ook altijd te maken met tijden en gelegenheden. Ik heb gezegd, in het leven zit het herstel. Ik zou zeggen, dat zit erin gebakken. Dat hoort erbij. En waar leven is, is groei. En daar merkt men op een ontwikkeling in fase. En dan vind ik het zo merkwaardig dat telkens de schrift wijst op tijden en gelegenheden als het gaat over het herstel aller dingen. Als Jezus heen gaat, dan zegt hij, de tijden en gelegenheden zijn in des vaders hand. Als een mens heeft ook tijden en gelegenheden. En wij kennen die over het algemeen wel. Wij weten, het begint in de moederschoot. Zoals het zaad onder de aarde was. Zo begint het in de moederschoot, dan krijg je de zuigeling, dan krijg je de knaap, dan krijg je de man en dan de volwassene. Dat zijn tijden en gelegenheden. Die zitten in het leven. En zo, zitten in de schepping de tijden en gelegenheden. Alleen, wij kunnen van de mensen ongeveer wel zeggen, nu wordt het tijd dat dat tevoorschijn komt. Er kan wel eens een paar jaar speling in zitten, wanneer de mannelijke rijpheid komt, wanneer de ouderdom verschijnselen komen, maar een speling, maar wij weten ongeveer de tijden en gelegenheden. En de Heer zegt, maar van dit grote herstel weet alleen de Vader. Maar die tijden en gelegenheden zullen geopenbaard worden. En dat is het vernieuwingsproces. En dan zal tenslotte er een volwassen mensheid zijn waardoor God de schepping gaat herstellen. God werkt alleen door volwassen mensen.
En hij werkt nooit door onvolwassen mensen. En daarom is ons doel de volkomenheid en de volwassenheid. Johannes zegt, eerst tot de gemeente kinderen. En dan zegt de jongelingen, jullie hebben de boze overwonnen, je bent bevrijd. En dan spreekt hij over vaders, die God kennen zoals hij is. Dus de zonde van de fariseeërs was dat ze die tijden en gelegenheden niet hebben onderkend. Want als de tijd aanbreekt, als een nieuwe fase aanbreekt, dan openbaart God de nieuwe fase. Zij kenden wel in de natuur de tijden en gelegenheden. Ze wisten het aanschijn van de hemel te onderscheiden. Maar de tijd van hun bezoeking hebben ze niet gekend. En daarom werden ze afgeschreven. Daarom kwamen ze ernaast. Die nieuwe fase hebben ze niet onderkend. Waarvan staat, God heeft zijn volk bezocht. En God heeft zijn volk bezocht eerst door het woord, Jezus Christus. En God heeft zijn volk bezocht door de Heilige Geest. En zo is aan ons ook een nieuwe fase geopenbaard. We hebben de tijd gehad van een halm en van een aar. En nu komt de fase van het volle koren in de aar. Dat zijn de tijden van de wederoprichting aller dingen. De tijden en gelegenheden die wij moeten zien. En die de Vader in zijn eigen hand heeft. Maar dat wil niet zeggen dat wij er niet bij betrokken zijn. Een kind heeft ook zijn tijden en gelegenheden om te ontwikkelen. Maar als die niet eet, dan ontwikkelt hij zich niet. Dan komt hij niet tot dat doel. Het zit er wel in, maar hij moet zelf medewerken. En zo moeten wij attent zijn op het ogenblik dat God gaat spreken en zich gaat geopenbaren. En zo heeft God zich geopenbaard door Johannes de Doper heen, als een stem des roepende. En zo heeft God zich geopenbaard toen hij de Heilige Geest gaf. Dat was weer een geweldig nieuw tijdperk. En omdat Israël dit niet gezien heeft en de tijd van zijn bezoeking niet gekend, daarvoor zegt de Heere, je wordt overgegeven, je wordt prijsgegeven, de stad en tempel worden verwoest. En zo heeft God ook in ons land geopenbaard dat er ook weer een nieuwe fase is geweest. Wij zitten nu al een 70 jaar in Nederland dat mensen werden gedoopt met de Heilige Geest. En hij heeft ons die geest gegeven, al ruim 70 jaar, om ons te helpen dat doel te bereiken van die mannelijke rijpheid. Om de machten te overwinnen, die de voortgang willen beletten, die de ontwikkeling tegenhouden. En wij worden zo vaak in onze hiel gebeten en de slang die wil onze hiel vermorzelen. Door zonde en door ziekte en gebondenheden. Daarom gaf God ons de geest. En nu gaat zo'n tijdperk voorbij. En dan zegt de Heere, wat heb je daar nu mee gedaan? Nu zijn wij gekomen in een nieuwe fase. En wij zitten hier niet toevallig. Maar wij zijn hier nu van de week om deze dingen scherp onder de ogen te zien. Dat de Heer zegt, heb je nu die tijd van je bezoeking gekend? Of grijp je weer terug? Ga je weer terug naar wat geweest is en dat is een onmogelijke zaak. Het leven gaat door. En in een leven ga je alleen maar vooruit. En God had ook niet bedoeld dat de mens sterven zou. Maar dat hij een geestelijk mens zou worden. Dat hij bij zijn volwassenheid een geestelijk mens zou worden. En het is zo droevig als mensen bij het ouder worden kind worden. Want dan gaan ze terugkijken. Dan gaan ze terugdenken. En het zou verschrikkelijk zijn als wij als volle evangelie mensen terug gaan kijken. En zeggen, hoe hebben ze het 50 jaar geleden gedaan? Hoe deden ze het bij Osborne? Hoe deden ze het op Beukenstein? Dat is het verschrikkelijkste waar je kan overkomen. Want dan word je kind. Dat sluit elk begrip uit van vernieuwing. En wij hebben met deze dingen reëel te maken. En daarvoor waarschuw ik u ervoor. De leer van het koninkrijk der hemelen heeft ons inzichten moeten verschaffen. Niet opdat wij zouden zeggen we zijn rijk en verrijkt geworden, maar opdat wij die leer zouden gebruiken om die nieuwe fase in te kunnen gaan. dat zijn tijden en gelegenheden. Dat is waarvan Johannes zou zeggen, bij de tijd dat God naar ons omzag. En dat merk je aan de openbaringen die er zijn. Dat merk je aan de profetieën die er gegeven worden. Zo gauw er een nieuwe fase ingaat, begint ook de profetie te herleven. Die gaat erop attenderen, mensen, je bent nu in een andere tijd. Wees op je hoede. Blijf niet bij het oude steken. En als wij bij het oude blijven steken, al is het maar van 10 jaar terug, dan worden wij een prooi van de machten der duisternis. Dan zijn we onnut geworden. In de oude fase heeft God ons door de Heilige Geest willen reinigen, willen verlossen, willen herstellen. En nu zijn we in de tijd gekomen dat er levens zijn waarin gezegd kan worden, het is in mij gebeurd. Nu zijn we in zo'n tijd gekomen dat we zullen moeten gaan leven vanuit deze zekerheid. Wij zijn nieuwe mensen. Wij hebben de kracht Gods. Nu gaan we de volgende fase in. Je hebt Babel en je hebt de ware kerk. En Babel, dat is verwarring. Dat is het verkeerde denken. En de Heer zegt, ga er nu maar uit. Want je moet anders gaan denken. Want mijn hand, ik ga mijn dorstvloer doorzuiveren. En wanneer doet hij dat? Wanneer er een nieuwe fase ingaat. Toen Israël zich vastklemde aan het oude, toen kwam de man en ze kwamen op de man te liggen, maar ze deugden niet. Die dorstvloer die werd gezuiverd. En dat is de boodschap die ons in het hart gegeven werd. Want ik had mijn toespraak wel gemaakt, maar pas vanmorgen, toen ik op bed lag nog, om 6:00, toen zag ik opeens, dat is het. Die tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft, dat is ons herstel geworden. En daar moeten wij ons op in gaan stellen. En het herstel. En dan omdat onze menselijke geest niet krachtig genoeg is om dat herstel te kunnen bewerken, daarvoor geeft God ons een Heilige Geest. Er zijn onder ons velen, en daar hoor ik ook bij, die zoeken ook de lichamelijke genezing. Het herstel van het lichaam. Maar het herstel van het lichaam is een beeld van het herstel van de innerlijke mens. Want de meeste ziekten, dat weet u wel, dat zijn virussen en bacillen. En wat is nu het herstel van het lichaam? Dat je dat levend gebroed, dat je lichaam aantast, dat je dat verdrijft. Dat je dat vernietigt. Nou, dat is toch zuiver een beeld van het geestelijk herstel. Die virussen en die bacillen in de geestelijke wereld, zullen wij ook moeten aanpakken en vernietigen. En daarom, ons evangelie verschilt principieel met elk ander evangelie dat gebracht wordt. Want je kunt dit evangelie niet associëren met de gewone toespraken die gehouden worden. Dat begrijpt iedereen. Wij kunnen niet samen op evangelisatiepad gaan met kerken en met kringen. Waarom niet? Omdat wij uit een heel ander principe uitgaan. Wij gaan uit van het herstel van de mens. Vanuit de voorziening in zijn nood. Vanuit de heerlijkheid God die in hem wordt geopenbaard. Zijn bevrijding en zijn vervulling met de Heilige Geest en zijn geheiligd leven. Wij kunnen daarom nooit met Babel op stap gaan. En wat is Babel? Dat is niet een of ander kerkgenootschap. Hoewel er kerkgenootschappen genoeg zijn die de trekken van Babel hebben. Maar Babel, dat is de afgevallen kerk in zijn denken. Dan kunnen wij kunnen ook in Babel zitten als wij verward denken. Als wij de vernieuwing afwijzen, als tot ons moet gezegd worden, je hebt de tijd van je bezoeking niet onderkend. De vernieuwing is dat wij als verloste en vrije mensen gaan leven. En dan is het begin gelegd dat God alle tranen ook van onze ogen afwist. Dat de dood overwonnen is. Het herstel begint bij het denken. En wat is het denken? Dat ik kan zeggen, mijn God is Yahweh. Mijn God, mijn inspirator is God zelf. Dat is het grote geheim als ik denk dat ik zeker weet, ik word door de Heilige Geest geleid. Die door de Heilige Geest geleid worden zijn kinderen God. Die door de Heilige Geest geïnspireerd worden zijn kinderen God. Dan kun je zeggen, ik ben ook een Elia. God is hier. De Heer is God. Dat is je wedergeboorte en de uitwerking ervan. Wedergeboorte is, zo gauw de mens kan zeggen, mijn God is Yahweh. En dat gaat van dag tot dag. Een vernieuwing elke dag. Dat is nu waarom wij hier bij elkaar zitten, om daar een goede kijk op te hebben. Mijn vrouw en ik zijn al jarenlang bezig geweest met dit onderwerp. En we hebben zo goed geweten, je kunt nergens teruggrijpen. Want dan grijp je in het oude en je breekt het nieuwe daarmee af. Wij zijn de tijden en de gelegenheden gaan opmerken. God gaat telkens onder ons wat nieuws doen. En zorg ervoor dat je erbij bent. Ik heb altijd gezegd, Heer, laat mij die laatste fase van mijn leven nu ook meemaken, dat ik zeer gerealiseerd onder mijn broeders en zusters en in mijzelf wat ik jarenlang gepredikt heb. En wie niet meegaat, die komt achter. Vernieuwen doe je door omhoog te stijgen. Vernieuwing krijg je niet, en daar spreekt onze broeder Bulthuis over, door verandering van structuren in je gemeente. Maar vernieuwing krijg je alleen door je denken. Je krijgt geen vernieuwing doordat je zegt, we mikken op betere gezinnen. We mikken op een beter systeem in onze gemeente. Want dan zit je toch horizontaal te denken. Je vernieuwt niet door mensen een bepaalde macht in de gemeente te geven vanuit het natuurlijke denken, maar alleen als men verandert in tot die nieuwe fase. Denken vanuit de hemelse gewesten. En je kunt nooit een huis vernieuwen, het huis Gods, zoals je dat doet in de natuurlijke wereld, door oude balken in een nieuw huis te zetten. Dan kun je maar een auto doen, naar een autokerkhof gaan en daar wat slopen, maar kun je het huis Gods niet doen. Hè? Ja. Alleen door strijd en door een vernieuwd denken. En als je dat niet ziet, dan verlies je je visie in de hemelse gewesten. En het grote gevaar is dat waar er bij ons geen vernieuwing meer is, maar waar wij blijven staan bij het oude en dat willen vasthouden, dat we nog terugglijden ook. En dat je dan tenslotte toch weer op het horizontale vlak terechtkomt. En dan kom je in de oecumene terecht. Dat is menigmaal bij ons een gezicht geweest in de gemeente. Wij stonden op een plateau en er gingen mensen, die gingen terug. En waar komen ze dan terecht? Ja, in 1960 of in 1958, die waren of misschien nog wel verder terug. En je verliest je visie. Jezus predikte in Nazareth het herstel. Hij zegt, ik ben gekomen om te herstellen. Het aangename jaar des Heren is aangebroken. Het is onder je. En ze hebben de tijd van hun bezoeking niet gekend. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben van de stijl te willen werpen. Maar zijn tijd was nog niet gekomen. En onze tijd is ook nog niet gekomen. En we gaan, net als Jezus, we gaan gewoon door. We draaien ons om. En we gaan weer verder prediken. Het herstel. Want de boze kan dat beslist niet tegenhouden. Wanneer wij ons niet laten intimideren door de massa. Door het oude. Want daar is zoveel te doen. En daar heeft God zo gewerkt. Wij hebben een herstelleer die gekoppeld is aan het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. En bij het voortgaan zult u zien dat sommige broeders en zusters achterblijven. Dat ze het verleden zoeken. Dat ze zelfs de kerken weer gaan opzoeken. Osborne en Beukenstein. En dat komt omdat ze innerlijk niet meegegroeid zijn. En dat was waar broeder Sjaak het over had. Want die heeft dat ook gezien. Dat is, we hebben er eigenlijk nooit over gesproken, maar die ziet dat ook. Wij moeten door. En wij moeten volkomen deze weg gaan. Met loslating van het oude. En dan kun je ook dan kun je ook rustig en vredig leven. Omdat je in de hemelse gewesten denkt en al die moeilijkheden en die situaties en die kleinigheden van het natuurlijke leven, dan zeg je, Heer, dat laat ik maar aan u over. Voor u zijn de problemen. Want die zijn toch maar van de duivel en broeder de Groot die zou zeggen, en ik til ze niet op. En daarmee wil ik dus deze conferentie beginnen. De Heer zegt, ga uit Babel. Ga uit die denkwereld. En kom er nooit weer in terug. Zorg dat je geen gemeenschap hebt aan haar denken. Vermenging van vlees en geest. Vermenging van het natuurlijke en van het geestelijke. En dat je daarom niet ontvangt van haar plagen. En ik wil in mijn leven niet ontvangen van de plagen van Babel. Van zonde en van ziekte van gebondenheid. Dat zijn de plagen van Babel. Die blijven zolang je niet vernieuwd wordt in je denken. En dan kunnen ze je bedienen en ze kunnen met je bidden. Als u niet vernieuwd wordt in dat denken, dan blijft Babel toch in je werken. En Babel zegt, kom met de grote hoop mee. Daar komen er zoveel. Kom, ga met ons. En zij stellen de spelregels op. En zij zijn de welwillende. En ze zijn de vriendelijke. Maar Babel onderscheidt dat lichaam des Heren niet. Dat verticaal denkt. Maar Babel denkt horizontaal. Is bezig met natuurlijke middelen. Maar het brengt geen zonen Gods voort. Want dat kan het niet. En onze broeder die zou hier zeggen, wij zijn genaderd tot de berg Sion. Tot het hemelse Jeruzalem. En we gaan door de poorten van het hemelse Jeruzalem. Zonder zorg. Zonder pijn. Ik heb al eens meer gezegd, in het nieuwe Jeruzalem is geen klaagmuur. Ja, daar is geen boete. Daar is alles licht. En daar is alles leven. En dan zegt de Heer van het nieuwe Jeruzalem, ik zal op jou een nieuwe naam schrijven. In de laatste fase. En de naam van het nieuwe Jeruzalem wil ik dragen. En dat is het Israël Gods. Kijk, dat Israël dat er vroeger geweest was, heeft de tijd van zijn bezoeking niet gekend. En God zegt, ik heb het koninkrijk Gods van je afgenomen. En ik zeg, Heer, ik wil het koninkrijk Gods hebben. En de Heer zegt, dan schrijf ik op jou de naam Israël Gods. Dat is je achternaam. Nu, hoe je voornaam is, dat doet er dan verder niet toe. Maar je achternaam is het Israël Gods. Het geestelijk Israël. En dat geeft de mens kracht. En daar, vanuit die denkwereld willen we van de week bij elkaar zijn. Dat zal ons verenigen. En we willen alle structuren terzijde leggen die ons weer trekken in het natuurlijke denken. Broeder Rozen?
Half uur. Dit was een competitie tussen de oude en nieuwe mens van Joop. Wij hebben bij de groepen, dat heeft Henk de Jong zeer goed gezien, die heeft niet altijd echtparen bij elkaar mee laten trekken. Ik dacht dat het goed is dat je gewoon allemaal eens lekker door elkaar heen gaat. Het zegt ook iets makkelijker als je vrouw er niet bij is. En, als nu broeder de Jong de indeling gaat geven, Henk, welkom. Dan zullen we ook dadelijk even kijken hoe het met die kamers is. Welkom Groningen. Fijn. Gaat even een stoel zoeken, want we gaan zo in groepen beginnen. Je kunt ook nog even naar voren komen. Hier zijn stoelen hoor. Er zijn dus 10 groepen. En de namen daarvan zijn al opgenoemd. Om het zo snel en zo ordelijk mogelijk te laten verlopen, had ik gedacht dat als ik een naam van een discussieleider opnoem, dat die dan alvast opstaat, even bij mij een papier komt halen. Daar staan namelijk alle namen van zijn groep op. En dat die dan bij de deur gaat staan. En dan noem ik de namen die bij die discussieleider thuis zijn. En die mensen staan ook op en gaan naar de deur. Want anders dan krijgen we alles door elkaar heen lopen. Dan noem ik gelijk de kamer waar u terecht moet. En die kamers, ik begin met een aantal kamers op de eerste etage. Als u de gang uitloopt, krijgt u links een trap naar boven. Die loopt u op en als u daar uitkomt, dat is een draai die u maakt, gaat u weer links. En daar zijn een aantal grote kamers met nummers. En die nummers noem ik dus erbij.
Op het onderwerp en op de vragen die gesteld zijn. Ik heb hier de antwoorden, de 8 antwoorden... samengevat, want natuurlijk zijn heel veel antwoorden over allerlei vragen hetzelfde, of ongeveer hetzelfde. En eerlijkheidshalve moet ik zeggen, ik heb samen met Duurt Sikkers gedaan, hij heeft meester gedaan. Goed. Als ik het zo bekeek, dan zag ik dat sommige groepen zoveel mogelijk vragen beantwoord hebben, en anderen hebben zich beperkt tot enkele vragen. De eerste vraag was, wat is het hoofdthema van onze prediking? Buitengewoon goede vraag om te weten, waar ben ik mee bezig? Dat is goed als je soms eens geen boodschap hebt. En je zegt, waar moet ik nou over preken? Vrouw, waar zou ik nou eens over preken? Nou weet je het nou hoor, dan ben je nou goed ingelicht. Antwoorden. De tijden der bezoeking onderscheiden, waar broeder van der Brink op gewezen heeft. Erop ingaan en de gemeente openbaren via de weg. De weg tot herstel van de geest, van de ziel en van het lichaam. Sorry. Ik zal die zin opnieuw lezen. De tijden der bezoeking onderscheiden, erop ingaan en de gemeente openbaren via de weg tot herstel van geest, ziel en lichaam. Dat kwam bij meerdere tot uiting. Het denken vernieuwen en de belemmeringen wegnemen die dat proces verhinderen. Het oude denken, bijvoorbeeld het Calvinistische denken, verwerpen. Uitgaan van het positieve in de mens is essentieel. Joppe, we zijn vast begonnen, sorry. Een vierde antwoord op deze vraag. De Gods gedachtenwereld leren kennen. Dus door de prediking verkondigen hoe God denkt en dat de gemeente leren. De waarheid is eenvoudig en ongecompliceerd. En het uitgangspunt is, God is goed. En tenslotte doen wat we de Vader zien doen. De gemeente te leren om te doen wat je de Vader ziet doen. Er zijn heel wat antwoorden uitgekomen en deze vijf zijn alleen maar een samenvatting, want ze overlappen elkaar vaak. Ik zal dit hier laten liggen. Als iemand straks dat over wil schrijven, dan kan hij dat doen. De tweede vraag was, wat leert ons de natuur? Daar moet je natuurlijk zelfstandig over denken, want daar heeft broeder van der Brink weinig over gezegd, behalve dan dit van het zaad. Wat je al zo vaak van hem gehoord hebt, dat komt op en dan krijg je eerst de halm en dan krijg je de aar en dan krijg je het koren in de aar. Wat leert de natuur? Dat is een zekere wetmatigheid in de groeistadia. Dus zaad, groei, voltooiing. Wat leert de natuur? Dat groei ontwikkeling is. Gaat door middel van het geloof. Een eikenboom der gerechtigheid zijn geen snel opschietende eikenbomen der gerechtigheid zijn geen snel opschietend groen. Dus de landman heeft geduld. Wat leert ons de natuur? Leert ons leven. Het herstel zit er ook ingebakken. Bijvoorbeeld een wond die sluit zich vanzelf. Dus de groei is ook in het verborgene. En God geeft er een lichaam aan. Dat is een heel mooie gedachte, wat Paulus ook zegt over het opstandingslichaam. God geeft er een lichaam aan, maar de groei is door de geest. De ontwikkeling gaat geleidelijk. Het gaat vooruit. Omzien heeft geen zin. Dat was ook in de prediking. Heel belangrijk, hè? Om van jezelf te weten en van je broeders en zusters, het gaat vooruit. Wat leert de natuur? Dat we vrucht dragen. 30, 60, 100 fout, maar je draagt vrucht. En wat leert de natuur? Dat je om het onkruid moet denken. Dat was het spitse antwoord. Dan de vraag, waarom kan er zonde zijn in het lichaam van Christus? Zonde, dat zijn dan gebondenheden, gebrek aan inzicht, ongehoorzaamheid. Het antwoord is, de grote verleider zit niet stil. We kunnen nog niet zeggen, hij vindt in mij niets. Er zijn dus twee dingen. Ten eerste, de verleider is er nog. En ten tweede, ik ben zelf nog niet immuun voor verleiding. Sommige mensen zitten pas in de gemeente. Vandaar dat de boze ook nog makkelijk prooi kan vinden. Door verwarring en misleiding in je denken. We zitten nog midden in een herstelproces. De boodschap brengt de zonde aan het licht. Waakzaam blijven voor geweld van de boze. Dus dat is een antwoord. Waarom kan er zonde zijn in het lichaam van Christus? Dat we het lichaam niet onderscheiden. Dat is wat Paulus ook zeer sterk aanrekent. En daarom werkt er zoveel kwaad door als je het lichaam niet herkent en onderscheidt. Dan de vraag. Ja, ik ga er maar even doorheen. Hoe zondigde de duivel tegen de Heilige Geest? Het eerste antwoord is, hij verhief zichzelf tot God. Want hij wilde zich aan de Allerhoogste gelijkstellen. Dan, hij verliet Gods opdracht voor eigen eer. Hij ging van zijn plaats af, die God hem gegeven had, hebben we gehoord vanmorgen. Dat hij een beschuttende cherub was. Hij wilde niet dienen, maar heersen over de mens. Dan is er door één een vraag gesteld. Een toegevoegde vraag. Van den Brink had nog niet genoeg gevraagd. Maar die kwam er wel vanzelf uit op. Ik zou het toch een beetje academische vraag willen noemen. Als we er geen van alle antwoorden op weten. Dat is, hoe kon het kwaad in de duivel ontstaan? Hoe werd hij de vader, de oorsprong van de leugen? Daar is geen antwoord op gegeven in die groep. Ik leg die toegevoegde vraag dus nou maar in uw midden. Misschien voordat het zaterdagmiddag is en dat we weggaan. Dat we daar iets wijzer in geworden zijn. Maar ik kom er vanavond ook nog even op terug. Maar ik noem het voorlopig een academische vraag, want de Bijbel geeft er geen antwoord op. Want dan wil je achter een scherm kijken en dat scherm is niet opgehaald. Maar daarom is het wel goed om erover te denken, als je maar niet te lang blijft denken en er geen obsessie van krijgt. Wat missen we in het oude verbond? Ten eerste de openbaring van het koninkrijk. De wedergeboorte ontbrak. Het kennen van God, zoals Jezus hem heeft doen kennen, in de waarheid, ontbrak. Je mist dus de Christus geopenbaard in het vlees. En daardoor geen juist Godsbeeld. Maar heel mooi antwoord. De zesde vraag. Waarom gaan we een eigen weg in het volle evangelie? Omdat we ingaan op de tijden van de bezoeking. Dat God zijn volk bezoekt. En de weg die we gaan is de enige weg die tot dat doel leidt. En daarmee moet je maar zien dat je alle felle aanvallen pareert. Van jullie denken zeker dat je het alleen weet. Nou ja, dan zeg je dat weten we ook. Maar je zegt het dan met een nederige houding. Leert van mij, zegt Jezus, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Maar je hoeft de waarheid niet te verbloemen. Maar je hoeft de waarheid ook niet te zeggen. En ik heb de waarheid en jij bent niks. Nietwaar? Maar je mag de waarheid als een getuige zeggen. Inderdaad, we hebben de goede weg. Jullie weten zeker, denken zeker dat je het alleen weet. Inderdaad. Inderdaad. Dat zei Filippus tegen Nathanael ook. En Nathanael zei, man, houd toch op. Dat kan toch uit Nazareth niet. Hij zei, kom mee kerel. Ik weet het, want ik heb het gezien. Ik heb hem gevonden. Ik weet het. Nou. Dus dat is helemaal niet erg hoor. Dan hoef je niet in je schulp te kruipen en te denken dat het gênant is wanneer je zo'n antwoord krijgt. Jullie denken zeker dat je het alleen weet. Ja, ik weet het. En ik weet dat ik de goede weg ga. En of de mens je dan sympathiek of hoogmoedig vindt, dat is jouw pakking niet aan. Als je het maar niet bent, is het allemaal niet erg. Dus het is de enige weg die tot het doel leidt. De weg, dat is dus Gods methode. En Jezus is ons voorbeeld. Ga je van die weg af, dan verlies je je balans. Waarom gaan we een eigen weg in het volle evangelie? Dit evangelie maakt de mens en God gelukkig. Ja, dat God blij is. Nou, dat staat ook in de Spreuken, Spreuken 8. En mijn verrukking is met de mensenkinderen. Mag God ook eens een keer blij zijn. Ja. Als hij Jezus ziet, dan breekt hij uit van vreugde. Als hij zegt, het is mijn zoon, daar heb ik me wel behagen in. Dat is nou een weg waarin God blij kan worden. Het is de beveiliging tegen allerlei andere leringen. Dan, we zoeken ernaar hoe de zonen openbaar worden. Dat is een bescheiden, maar een heel reëel antwoord. Dus de vraag is, waarom gaan wij een eigen weg in het volle evangelie? We zoeken ernaar hoe de zonen openbaar worden. Als anderen dat niet doen, kan ik hun weg niet delen. Wij zoeken daar wel naar. Ook al weet je het, dan is toch wat Paulus zegt, ik jaag ernaar, in dit verband dus ook een zoeken. En tenslotte het antwoord, de hemelse weg in tegenstelling tot alle andere leringen. Je weet veel van leringen en als je niet veel, dan mis je niks. Als je niet weet, dan mis je niks. Maar wie wel veel van leringen weet, ontdekt dan dat dit een eigen weg is, die stabiel is en die antwoord geeft en betrouwbaar is. Dan is er de vraag, kunnen we met andersdenkenden samenwerken? Jezus zegt, volgen jullie mij? Het andere antwoord, je zoekt het gauw in de massa, het spectaculaire. Of, nee, we kunnen eigenlijk niet samenwerken, want de gedachten zijn niet één. En dan is de leer ook anders. Wat moet je doen als het wel minzaam gepresenteerd wordt van samenwerken? Dan is de aap nog niet uit de mouw gekomen, dan heb je de verschillen niet meteen op tafel liggen. Maar dan is het, de wereld is zo duister. En er gaan zoveel mensen verloren. Laten we niet zoeken wat verdeelt, maar wat vereent. En laten we nou samen de boodschap van Jezus Christus brengen. Nou, dat klinkt toch mooi, hè? Er is geen spel tussen te krijgen. Nou, dan ga je een foldertje maken. En dan begint het gegooi in de glazen. Want er staan er dingen in, zoals jij ze er niet in wil hebben. En jij moet die foldertjes weg gaan brengen. En dan krijg je die meeting. En dan krijg je de nazorg. En dan blijkt wel in de voorbereiding dat de gedachten heel anders liggen. En dat de inzichten heel anders zijn. En dat de weg die je gaat heel anders is. En dan zijn wij in hun ogen eng, bekrompen. Nou, dat moet dan maar. Jezus was ook eng. Want die zegt, ik ga een smalle weg. En alleen wie deze weg gaat, die kan mij volgen. Dus het is niet erg of je belastend bejegend wordt, dat je zo eng bent. Jullie zijn zo eng, je moet eens wat ruimer worden. Dat klinkt zo populair. Maar het is niet hoor. Dus eigenlijk niet is hier het antwoord. Het gemeenschappelijke antwoord, het kan eigenlijk niet. Misschien in het begin, maar later niet meer. Dan wijken toch de lijnen uit elkaar. En als je dat diverse keren meegemaakt hebt, dan zeg je, begin er maar niet meer aan. Ik heb het ook vaak meegemaakt. En ik begin er maar niet meer aan. Maar als iemand het proberen wil, en hij blijft trouw naar wat hij weet, en hij laat zich niet misleiden, laat hij doen. En op een gegeven moment zegt hij, ik doe het niet meer. Want zet geen zooi aan de dijk. Het geeft me alleen maar conflicten of ergernis. Het gaat niet. laatste antwoord, wat net zo is, dat is: het kan niet, want het uitgangspunt is verschillend. Wat moet je samenwerken met sommige kerken waar zich ineens bekering en wedergeboorte prediken, waar je de basis mist? Hoe kan je dan samen wat doen?
Ongelijkspan.
Ja, dan ben je nog wel niet aan elkaar getrouwd, maar je gaat niet dezelfde weg. De laatste vraag: wat is het doel van de herschepping? Dat is, naar de samenvatting van de antwoorden, het openbaar worden van de zonen Gods, zodat die alles kunnen bevrijden. Het herstel aller dingen. Dat is eigenlijk nog niet het doel. Dat is de tussenfase. Maar het doel zelf, dat is dat God alles in allen wordt. En dat de mens Gods aard en wezen ten volle kan openbaren. Dat is mooi. Heel mooi. Zoals God het origineel ook heeft bedoeld. Je functioneert dan naar zijn wil. Het is een geruststellend ontwikkelingsproces. Het komt eruit door woord en geest. Die middelste van die drie, dat is mijn inziens wel, het antwoord op de vraag: wat is het doel van de herschepping? Dat God dus zijn scheppingsplan kan gaan voltooien, wat voor tijd afgebroken is. En dat is het doel van de herschepping, dat het weer verder kan naar het originele plan. Sjaak, dat waren de antwoorden. Ik dacht, iedereen heeft tijd genoeg gehad in de besprekingen om zijn gedachten te zeggen, dat we hier verder niet meer over hoeven praten, maar het is een bekendmaking. Hoe is er over gedacht? En u zult zelf ook wel tot uw vreugde ontdekt hebben dat de antwoorden van andere groepen sterk parallel lopen met die van uw eigen groep, waar u in gefunctioneerd hebt en meegedaan hebt. Dus dit was het. Als iemand het wil kopiëren, laat hij zijn gang gaan. Er is zelfs nog een kopieerapparaat hier, dus dan hoef je niks over te schrijven. En het is ook allemaal met zwarte inkt geschreven, dus je kan het makkelijk kopiëren.
Dankjewel,
Kees. En duurt. De secondant. Nou, er zit een stuk werk in om dat even goed onder woorden te brengen. Maar wat bij mij even nu naar boven kwam, daar was ik blij mee. Daar ligt een enorme gelijkheid van denken in. Dikwijls zoiets van, dat zou ik ook hebben kunnen zeggen. Dat kom je vaak tegen. Dat heb je in de bidstonden, als je zo'n bidstondgroep, ik leid ook zo'n kring, en één keer per week zit je bij elkaar, doe ik een beetje de Bijbel erbij, en er komen gedachten, dan denk ik, nou, en dat zijn heus geen naapers van de voorganger of zo, maar dat zijn mensen die denken zelfstandig, want deze boodschap die brengt mee dat je in je persoonlijkheid ontwikkelt. Mensen die weinig uit de voeten konden vroeger, maar heel intiem met de Heer levend ontwikkelen, die worden vrijmoedig. Die gaan hun eigen gedachten ontwikkelen en die brengen wel eens gedachten en inzichten die frappant zijn. En waarvan je telkens zegt, zo heb ik het ook gevonden. Of zo ken ik het ook. He? Dus de tegenstellingen bij mensen zoals wij die mee mogen werken in het werk van de Heer, die hebben toch tot resultaat, waar wij praktisch gelijk gericht zijn qua leer, heeft toch tot resultaat dat onze gemeenten naar vernant worden. Want zo priester, zo volk. En ik denk dat een van de winstpunten wel is van onze ontmoeting deze dagen, dat we dat kunnen verifiëren. Dat als je ergens verkeerd zit, komt het eruit. En als je helemaal goed, nou ja, bezig bent. De een is natuurlijk verder en rijker en genuanceerder ontwikkeld dan de ander, dat weet ik wel. Maar God tast je persoonlijkheid niet aan. Dat vind ik juist het mooie, hij ontwikkelt hem. Alleen, je blijft jezelf, maar je wordt gevormd naar de kwaliteiten die God heeft. En dat is ook wat we in de gemeente zien. De problemen die gaan vervagen waar mensen 100% de gedachten van de Heer zich eigen maken. Wat ik vanmorgen al zei, volgens mij ligt de handicap van mensen die je kwijtraakt of moeilijkheden veroorzaken die in wezen niet ontwikkelen, dat zij de boodschappen die we nu al jaren met elkaar mogen kennen en uitdragen, die toch ook in ons meer en minder, hè, maar we willen toch vooruit, dat die boodschappen wel kennis zijn, maar geen geestelijk bezit. En daar moet je eens over denken, want ik heb er de laatste tijd vaak over gedacht, wat is dit nou? Toen die broeder in Engeland zei, Jack, wij hebben ontzaglijk veel blijdschap over de boodschappen die je brengt, maar hoe breng je dat in de praktijk? En ik denk dat dat ook bij jullie vaak een vraag is die je moet beantwoorden, zowel voor jij en mensen, als voor jezelf. Omdat iets weten en het je zo eigen maken dat het je geest omvormt, nou, dat is een proces. Dat heeft ook tijd nodig. God geeft ons ook tijd in de tijd waarin we geplaatst zijn. En dat is het mooie wanneer we die tijd dus goed gebruiken, met onderscheiding. Denk aan Paulus, mij is alles geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Niet nuttig voor die opbouw, niet nuttig om dat zoonschap te bereiken. Als we die gedachten vasthouden, nou, dan kan het niet anders. Dan zitten we helemaal in het klimaat van de Heer. Maar dat zie je bij de mensen. En dat vind ik nou zo mooi, dat mag ik toch wel even zeggen, wat wij nu eigenlijk zo hier naar voren, naar boven zien komen. In wezen hadden wij het ook zo kunnen zeggen. Hebben jullie dat ook of niet? He? Ik bedoel, het slaat aan. Het is een bekend geluid, dat wil zeggen, het is een bekende wereld. Het is een bekende gedachte, want dit is ons klimaat. En in dit klimaat leven wij. En natuurlijk, we hebben nog veel nodig. Niemand kan zeggen, ik ben er al. Maar ik zeg met Kees mee, ik ben op de goede weg. En die weg, die ga ik ten einde toe. En dan weet ik, als ik maar doorga, dan kom ik er. Zoals ik naar Groningen ga, zaterdag weer, dan ga ik via Amersfoort. Ik kan ook de afsluitdijk nemen, maar ik ga nog even naar de familie. Ik ga naar Amersfoort en dan ga ik via Zwolle de snelweg gewoon naar Groningen. Dan ben ik het nog niet, maar ik pak die weg en ik ga door en ik kom er. En dat is een simpel voorbeeld, dat ken je natuurlijk ook wel, dat je met deze kennis, die we nu de afgelopen jaren, zo'n 20 jaar is dat geleden begonnen, nietwaar, dat nu zich gaat ontwikkelen. Ik vind het verrukkelijk om te zien hoe mensen veranderen. Ik vind het schitterend om te zien hoe huwelijken vernieuwen. Hoe karakters die zo egoïstisch waren, of zo hoogmoedig, of zo gebonden aan bepaalde dingen, dat die ontspannen. Hebben jullie dat ook niet? Dat je soms de blijdschap ziet, dat soms dan denk je wel eens, goh, in een bepaald punt lijkt die haast nog verder als ik. He, dan is die zo een broeder of zuster aan het ontwikkelen, dan breekt dat door. En daar moeten wij het oog op vestigen. Dat zal ook de komende tijden verder wel uitgewerkt worden, maar dat mag ik zo wel even uit de volheid van mijn hart zeggen. Dat moet uitgewerkt worden met dat doel. We zijn er nog niet, maar we komen er wel. Want ik ben er absoluut zeker van, God heeft behagen in ons. Of dacht je van niet? Als wij zo met Gods gedachten, mag ik het gewoon vriendelijk, stoeien en spelen om erachter te komen. Met een diepe, serieuze ernst, maar toch bezig zijn. Hè? Dan heeft God er behagen in, want natuurlijk moet je wel eens lijden. Misschien hoort dat ook wel bij de weeën van de vrouw. Die iets ziet en het nog niet grijpen kan en nog meer gedachten. Hè? Dan wordt, ik hoorde Henk Leisinghuis een keer zeggen bij ons in Groningen, met de Bijbel ook. Je leest het zoals je een boek wel eens leest. En als je een boek leest, dan komen er wel eens dingen in voor, zei Henk. Dat ben ik nooit vergeten. Die zei, als ik nou die schrijver eens kon ontmoeten, dan zou ik zeggen, wat bedoel je daar nou mee? Dat vond ik een goede gedachte. Dat is ook, als je de Bijbel leest en je bent bezig, dan denk je, wat bedoelt God daar nou eigenlijk mee? En dat is dat de Heilige Geest ons wordt gegeven om in die bedoelingen door te dringen. En als je dat overneemt, nou, dan is er wij hopen om net zo te gaan denken als God denkt. En dan kan het toch niet anders. Met wie je omgaat, word je besmet, in dit geval bevrucht. Ik vind het fijn. Nogmaals Kees en Duurt, heel hartelijk dank. We zullen dan morgen, dacht ik ook, misschien morgenmiddag bij de thee. Dan nemen we daar even de tijd voor. Ik heb namelijk in overleg met de anderen. Ja, ik heb het een beetje georganiseerd en gepland. Dus dat kunnen we volgend jaar best anders doen hoor. Maar ik heb die anderen ook even gevraagd. In verband met de indeling. We hebben nu 2 onderwerpen per dag. Maar er wordt veel gepraat. Als jullie nu een hele middag weer praten. En vanavond weer. Nou, dan ben je dood op vanavond hoor. Dan komen er op kamer 24 vannacht beslist mensen. Broeder Roos, ik kan niet slapen. En ja, klop geest en zo. Maar dat je gewoon ook ontspant. Ik geloof dat het nu goed is. Het is nu nog mooi tijd. 5:30. Om 6:00 eten we. Om 7:30 beginnen we weer hier. Te luisteren. We zingen eerst 1 of 2 liederen. En dan geeft onze broer Kees zijn aandeel in dit onderwerp, de gemeente, op weg naar herstel. En dat dan ook, we prikken weer zo'n beetje op 1:30. Denk je dat lukt?
Ja.
Hoera. Want wij willen dan met elkaar daarover gaan spreken. Dan geeft Henk, die geeft ons weer de andere groepen door. We gaan op, als teamleiders, gespreksleiders, gaan we allemaal weer in dezelfde ruimte. En we moeten even aan de stoelen denken. heel even praktisch gedacht, dat hoef ik het straks niet te zeggen. Dadelijk moeten hier 25 stoelen terug naar de eetzaal. Wie wil dat doen? 1, 2, 3, 4, ja, nou, ik zie wel de man een stoel, dan ben je heel aan. Als je het doen wilt, graag mensen, dat is fijn. En dan komen de besprekingen. Ik heb wel afgesproken, vanavond 10:30 is klaar. Want we worden moe. Van de vele gesprekken, het vele luisteren, je schiet die aan, je schiet die aan. En je moet het allemaal opnemen. Na één dag kan dat nog wel, maar ik merk dat ook wel in de opbouwweken. Als je daar hele dagen spreekt en maar gesprekken hebt, ook zielzorg. Nou, na het eind van een paar dagen ben je uitgewrongen. Omdat thuis heb je gewoon ook je rust. En je hoeft niet altijd te praten of te luisteren. Maar nu ben je continu bezig. En dat gaat ook met ons allemaal. Doe verstandig, want er komt nog heel wat. En als we nu misschien het lekker weer nog eens even een klein stapje doen. Pak er eens even een uurtje voor. Lekker, het is fris. Eerst de stoelen dus even weg. En dan 6 uur kunnen we op tijd zijn. Wat denk je? Ja, ik bedoel, ik heb nu ander publiek als natuurlijk gewoon gemeenteleden. Kijk, die doen dat wel, maar... Nou, ik wil eens kijken wie er vanavond te laat is. Hè? Henk? Even nog een vraag? Ja? Nee, want dan moet jij daar zitten, als portier. Ja.
Ik heb een ander idee, als het goed is. Ik leg hem op de piano.
Ja?
En ik de nodig heb, is op dat moment van de sleutel.
Ja?
Ik mag hem wel overgeven aan handen, maar die is dan verantwoordelijk. En zodra iemand terugkomt en het huis niet leeg heeft, de deur af.
Ja.
Dan loopt hij hiermee met de sleutel in de hand. Als iemand het buiten tegenkomt, dan zegt hij, hey, ik zou het weer gaan hebben. Dan ga je.